Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Broeders van Italië. Italië is opgestaan. Van de helm van Scipio heeft zijn hoofd omgord. Ja, dit zijn de eerste vier zinnen van het Italiaanse volkslied die we hoorden na afloop van de Grand Prix van Singapore. En de vraag is, gaan we die dit jaar nu veel vaker horen nu weer Red Bull is vervallen? Of was het maar een eenmalige fout? Nou ja, goed dat je luistert naar de 32e aflevering van de Formule 1 podcast van Racing News 365. Op dit soort vragen en nog veel meer dingen ga je antwoord krijgen in de komende minuten. Joris Mosserdijk, dat ben ik, weer veilig en wel in Nederland. En we gaan niet alleen terugblikken op de Grand Prix van Singapore, maar ook vooruitblikken op de race in Japan. Doe ik niet alleen. Ruud Dimmers en Viaplay-analyst Tom Coronel zijn ook weer van de partij. We hadden het er net in de voorbespreking kort over. Ruud, welk cijfer geef jij de Grand Prix van Singapore?
Zo, 7,5.
7,5. En even, we hadden natuurlijk, waren helemaal lyrisch over de Grand Prix van Nederland. Welk cijfer kreeg die van je?
Die kreeg een 10 min, denk
ik. Oké, een 10 min, 7,5. Tom Coronel, jij zat hele weekend bij Viaplay. Ja. Eerste instantie, welk cijfer zou jij deze Grand Prix geven?
Ja, ik geef hem dan toch wel een goede 8 plus, hoor. Want het zat hem natuurlijk gewoon echt in die allerlaatste minuten. Ik zat een beetje in te dutten. Nou, zeg maar 1/3. En toen op een gegeven moment had ik zoiets van, wat gebeurt hier allemaal? Dit kan niet. En oh, wat een fout maken ze met die pitstop? Oh nee, toch niet. Ja, dus er zat een continue verandering in. Ik was er heel blij mee om je 2 uur gekluisterd te krijgen aan de buis.
Heb jij ook al een fandag geïntroduceerd deze week? Want nu is de hype natuurlijk real, dus nu moet je er even op doorpakken natuurlijk.
Hoe bedoel je, fandag?
Voor Science.
Oh, zo bedoel je. Natuurlijk. Ja, eindelijk. Oh, je gaat toegeven dat ik toch dingen heb gezien die jullie niet zagen. Dat is eigenlijk
als
wat je wilde
vaak
zeggen.
Als je vaak genoeg iets roept, Tom Coronel,
nee. Ik blijf bij mijn helden. Nee. Nu ga je eromheen draaien. Die teksten, die ken ik. Zo'n collega had ik vroeger ook. Nee. ik heb het puur over Ocon en een Sainz. Daar heb ik altijd bijtertjes in gezien. En dat is er nu gelukkig ook uitgekomen. Want ja, het was echt
een zwaluw maakt nog geen zomer.
Nee, maar
wij gaan
meerdere. Let maar op.
Het allemaal een beetje behapbaar maken aan de hand van stellingen. Dus we gaan lekker beginnen of met het officiële gedeelte van de podcast. En de allereerste stelling is: Sainz ontpopte zich tot coureur, engineer en mastermind tijdens de Grand Prix van Singapore.
Nou. Ja. Want het team had niet door waar die exact mee bezig was, Ruud. En dat vond ik echt serieus knap. En dan moet je ook het inzicht hebben en ook het lef hebben om te doen wat hij de hele tijd deed. Want hij wilde namelijk Norris in zijn DRS hebben om die mee te slepen. Want hij was namelijk niet bang voor Norris. Hij was bang voor de Mercedes'en.
Ja, maar ja. Tom, nou vind ik dat we wel iets te overdreven zijn. Hij heeft een heel goed weekend gehad. Hij heeft het perfect gedaan. Geen meter verkeerd gereden. Wat ook gewoon knap is voor hem. En vaak dan zie je dat hij toch in dit soort weekenden in één keer iets doet. Of dat Leclerc dat in één keer fout doet. Alleen Singapore is natuurlijk wel een iets versnelde versie van Monaco, waarin inhalen eigenlijk onmogelijk is. Dus hij wist dat heel goed. En inderdaad, precies wat jij zegt, tactisch slim. Hou Norris in met DRS. En dan kan Russell niet aanvallen. Laat ze lekker bakkeleien. Want ook Norris was gewoon 18e sneller. Nou, iedereen was op een gegeven moment gewoon sneller dan Sainz en Leclerc, volgens mij. Alleen, de voorbij, het lukt niet. Dus hij heeft het slim gespeeld en hij heeft het goed gedaan. En ere wie ere toekomt. Een aantal Grand Prix geleden hebben Ferrari ongeveer richting het kerkhof gedirigeerd. En Monza deed het ontzettend goed. En hier deed het nog beter. En ze profiteren ook gewoon van het complete off-weekend natuurlijk van Red Bull. Waar we daar even over moeten huilen, denk ik, Tom.
Nou, nee, we hoeven niet meer huilen. Ik denk dat we redelijk blij moeten zijn. Want je ziet dus dat het kan. Hè? Als je eventjes hier en daar een klein foutje maakt. Hè? Waar breekt de ketting? Inderdaad, bij die zwakste schakel. Ja, en die hebben ze niet weten te pakken. Dus ja, dan gaat er iemand anders met de beker vandoor. En daarom vond ik het ook heel gaaf om te zien. Zowel Mercedes als Ferrari, die hadden echt zoiets. Ja, nu, als we het nu niet doen, dan weet ik niet wanneer die gaat komen. En dat was wel heel gaaf om te zien. Dat ze allemaal all-in gingen.
De vraag was wel, als Russell niet gestopt had, had hij hem dan kunnen winnen? Want hij gaf natuurlijk, natuurlijk die plekken gewoon op, om te proberen iets te doen. En we hebben in het verleden ook wel een keer gezien met volgens mij was Ricciardo achter Rosberg. En die vloog er ook helemaal naartoe. Alleen als er naartoe is één en er voorbij is twee. En dat is dus gewoon iedere keer het probleem. En dat vind ik dan nog een beetje jammer. Want jij was 8,5 of zo was cijfer en ik 7,5.
8+.
Ik heb letterlijk op een gegeven moment een momentje gehad dat ik zo bijna zat te knikkenbollen zo. Het zonnetje op
een
bol.
Ik ook bij 1/3 van de race, klopt.
En toen op het laatst was het meer de strategische spanning die erin zat. En ik denk, nou, dit ga je niet redden.
Strategische spanning? Er waren 4 man waren om het stoeien om de overwinning.
Ja, maar het was strategisch.
Dat was niet te geloven.
Wel, maar het was het was strategische spanning. Gaat het lukken om erbij te komen? Gaat het dan lukken om aan te vallen? En dan zie je inderdaad
volgens mij zijn er een hoop mensen ingehaald.
Nou, we moeten wel weten. We moeten eigenlijk 1 coureur bedanken waarom wij zo'n ongelooflijk goede slotfase hebben gehad. Met inderdaad die 4 coureurs in 1 camerabeeld getrokken. Uiteindelijk 3, omdat Russell een foutje maakte, komen we ook op. Maar ik denk dat we daar misschien de teamgenoot van Sainz maar moeten bedanken. Namelijk Leclerc. Want Leclerc reed natuurlijk achter. Die beide Mercedes kwamen de rotgang aan. En ik ging er even lekker voor zitten. Ik denk, nou, dit wordt ellebogenwerk, weet je wel. Ferrari of Leclerc maakt even van zijn auto een dikke Fiat Multipla, weet je wel. Die gaat echt niet langs kunnen. En ik was volgens mij op dat moment letterlijk even een glasje sinaas halen. Bam, allebei de Mercedes er voorbij. Dan dacht ik, nou, dat heeft hij ook niet echt lekker
maar
gedaan.
Ik dacht, jij gaat nu zeggen, we hadden 1 coureur moeten bedanken voor deze spectaculaire eindfase.
Dat is Ocon.
Ocon, de tweede vriend van Tom. Ja. Ik zie gewoon een complottheorie hier, Tom.
Ja.
Je hebt ze gewoon even een keer gebeld, jongens, ik val in slaap, doe even leuks. Ja. Nee, maar jij, je hebt Ocon. Ocon had je ook wel een beetje nodig daarbij. Nou, Leclerc had probleempjes met temperatuur. Dus die had ik echt geen pace meer. Maar het einde was leuk, was vermakelijk. Ik heb zitten kijken, ik heb zitten gniffelen. En wat het mooie was, is dat Verstappen had eigenlijk dezelfde pace als die Russell had. En hij reed natuurlijk tegen iets mindere goden. Nou, die kom je dan wel voorbij. Maar wat dat betreft, het was gelukkig vermakelijk aan het einde. En de dominantie van Red Bull is doorbroken. Ik zei van, nou moeten we er even om huilen of niet. Nou, ik ben eigenlijk wel blij. Omdat je ook ziet dat het is een team. En ze worden altijd oppermachtig geacht. Ze kunnen fouten maken. Ze dachten al dat het moeilijk ging worden. Ze hadden al niet het juiste gevoel. Ze hadden met de setup ook gewoon niet de perfecte balans gevonden. Ze reden hoger dan een andere Grand Prix. Ja, Tom, volgens mij heb je het bij Viaplay ook allemaal een keer geanalyseerd. We hebben het ook Paolo Filizetti laten analyseren.
Ja.
En volgens mij was de combinatie van de banden niet werkend krijgen, de auto die hoger moest staan dan normaal, opschakelen, terugschakelen, waarin ze heel agressief waren, maar veel te veel wielspin iedere bocht ook gewoon hadden door de combinatie van alles wat niet perfect werkte. En volgens mij
komt u nu achter de feiten aanlopen. En op een gegeven moment, na de kwalificatie, dan kan je niks meer veranderen aan de auto. Dan moet je het daarmee doen. Ja, dus het was een soortement van slikken en weer doorgaan. En dan vind ik dat ze, zoals ik bij Viaplay ook zei, van een hele hoop shit, hebben ze een heel klein stukje shit gemaakt. Want ze zijn wel gewoon 5e en 8e geworden. Nou, dat vind ik nog redelijk oké. Voor in de situatie waar ze zaterdag in zaten. Ja, vind ik het helemaal
kunnen we ervan spreken dat dit dan puur gewoon een weekendmisser was? Een fout in de setup en dan een combinatie van factoren? Is het een groot probleem? Want daar stroomde mijn DM ook al helemaal mee vol.
Nee, dit is exact wat je zegt. Het is gewoon net hebben we de sweet spot niet weten te raken. We weten dat ze niet snel zijn op de stratencircuits als het heel erg hobbelig is. Dus dan moet je dit heel even accepteren. We zien dat sommige auto's wat beter uit de voet komen als er veel downforce aanwezig zou moeten zijn. En daar weten
maar
we van
Tom,
dat de Ferrari is.
Hij kwam als een totale verrassing. Want hoeveel stratencircuits hebben we al gehad dit jaar? En hoeveel zijn er gewonnen door Red Bull?
Allemaal.
De concurrentie zei het ook gewoon. Na afloop van de vrijdag die vinden wel weer iets. Komt wel weer goed. Leclerc, die moest gewoon nog lachen toen op donderdag toen Max zei dat hij niet zo'n goed gevoel had. Die zei, echt wel. We zien het zondag wel weer. En het was nu de eerste keer dat het echt een keer niet klopt. En dat deed me een beetje denken aan Mercedes in 2015 of zo uit mijn hoofd. Dat ze 1,5 seconden toegaven. Alleen de pech van Red Bull was de kwalificatie. Alles zat binnen 6-17 in de top 10 in Q2. Ja, ongekend hoe klein dat verschil was.
En word je door Lawson eruit geduwd op 7000 van een seconde. Ik bedoel, anders had Max gewoon 4e/5e gestaan. En dan had hij ook nog wel wat in de race kunnen betekenen. Door zijn felheid, door net eventjes de andere strategieën te kiezen. Ja, en dat was nu niet zo. Ze moesten helemaal terugkomen van 11. Ja, dat is echt te ver.
Maar je weet, ze starten 11 en 13. Je weet, je setup is piep. Dus je weet sowieso dat de zondag een ongelooflijk moeilijke opgave gaat worden. Tenzij er hele gekke dingen gaan gebeuren met regen of inderdaad safety cars. Je had natuurlijk de park voor mee. Mag niet aan de auto gesleuteld worden. Is er niet ergens een overweging waarbij de teambazen, coureurs, engineers denken, waarom breken we niet gewoon de Park Vermee regels? Doen we de hele setup van die auto aanpassen en hebben we een P20 start of een pitlane start?
Nou, dat hadden ze denk ik wel gedaan. Ja, maar ik denk dat ze wel gedaan hadden op het moment dat Max een gridstraf had gekregen, die hij eigenlijk zelf verwacht had voor Tsunoda. Hij had 3 incidentjes. Klopt. Nou, de ene was met zijn teamgenoot, die was dus zo kwijt. Had je met Tsunoda hinder in de kwalificatie, had je er stoppen voor dat groene licht. Dus iedereen dacht, nou, wat 1x3 of 2x3 plaatsen. Als je 3 plaatsen had gekregen en op plek 14 stond, ja, dan weet je bijna zeker dat ze gewoon heel die auto gewoon gestript hadden, compleet nieuwe power unit erin. Ja. En alles maar aanpassen wat eraan te passen viel. Ook al wist je niet welke kant op, veel slechter kon het niet worden.
Nou, oké. Nou ja, duidelijk. Dan noemde jij net, Tom, al heel even de naam van Liam Lawson. En als ik zeg dat misschien Liam Lawson ervoor gezorgd heeft dat Max Verstappen niet 4e is geworden, maar 5e. Kun je dat dan beamen?
Nou ja, hij was wel heftig aan het verdedigen. Weet je, dat zijn van die dingen dat je ook wil laten zien dat je autocoureur bent en dat je ook thuis hoort in de Formule 1. We hebben dat vroeger ook wel eens gezien. Weet je, Eddie Irvine toen met Senna en Suzuka. Dat soort... Ja, weet je, je wil je gelijk meten met de allergrootste. Maar van tevoren had Liam Lawson al kunnen weten dat Max hem redelijk makkelijk zou inhalen. Dus ja, dat heeft Max zeker wat tijd gekost. Dus dat klopt. Maar Max zat achter Leclerc. Dan had hij er ook nog voorbij gemoeten, weet je wel. Dus dat zijn wel van die dingetjes als. Maar inderdaad, ik vond het apart om te zien hoe die ja, zichzelf aan het verweren was. Ik denk, joh, huppatee, laat hem gaan en verlies zo min mogelijk tijd. Maar hij zat toch al in niemands land. Dus hij ging er niks op verliezen eigenlijk echt, Liam. Dus die denkt gewoon, ja, dan ga ik ook maar een beetje stoeien. Anders rijd ik helemaal in mijn eentje. Dus ja, het was eigenlijk wel grappig om naar te kijken.
Het was ook maar leuk.
Nee, dat was het niet.
Nou nah, ja, kijk Tom, het is leuk. En een plek is een plek. En ook dat is Alfa Tauri het zusterteampje. Nou, ik denk dat
op dat moment was Max 3 seconden sneller. Ja, 3 seconden per ronde.
Ja, hey, zeg even tegen Carlos Sainz en George Russell. Dat zat ook 3 seconden per ronde onderhand tussen. Ja. Maar nee, ik vind dat oprecht dat Lawson het ontzettend goed gedaan heeft. Ik bedoel, stap in zonder eigenlijk gedegen voorbereiding. Nu punten gewoon gepakt hè, op een heel moeilijk en uitdagend circuit. Ja. Voor het weekend en tijdens het weekend hebben ze gezegd van, nou, is je wel klaar voor? Valt zijn nekken niet af? Heeft hij wel een conditie? Ja, het is hartstikke warm, het is de langste race van de kalender. En dan wil je gewoon 9e. Nou, ik vind het heel knap. En dan hou ik wel van die ballen die hij toont, zeg maar, door ja, wel te verdedigen en het wel te doen. En ja, hij heeft mij heel erg positief verrast. Dus even applausje voor de jongen.
Nou ja, laten we dat zeggen, want Liam Lawson die heeft nu 3 weekenden gehad, waarvan eentje een beetje half-half was natuurlijk, door die late uitvalbeurt van Danny Ricciardo. Dan wordt hij tijdens de race in Zandvoort de allereerste coureur die Max Verstappen in maanden in weet te halen, dus zichzelf te unleppen zonder gekkigheden. Nu doet hij Max Verstappen ook even met 0,007 seconden uit de kwalificatie. Vervolgens is hij nu de 350ste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die punten heeft gepakt. Hey, dit triviant vraagje bespaar ik jullie. Is het niet zo dat deze jongen nu gewoon voor volgend jaar, wat voor team dan ook, al een plek in de Formule 1 heeft verdiend? Als je kijkt naar Nyck de Vries, vorig jaar Italië, 1 weekend. En er waren 3 teams die hem wilden hebben. Nu zie je dat Liam Lawson op meerdere circuits gewoon echt uitstekend doet. Bijna gewoon al verzekerd zijn van een plek.
Dat kan nog. Want kijk, Ricciardo die gaat waarschijnlijk volgend jaar gewoon rijden. Hey, die zou een contract voor anderhalf seizoen hebben getekend. Alleen Yuki Tsunoda, daar is schijnbaar toch iets mee aan de hand. Het is nog steeds niet definitief dat hij rijdt. En dat, ja,
heel vreemd.
Hoe dat precies zit, er zijn wat geruchten en wat verhalen. En of het dan de link, de band met Honda is die niet meer zo sterk is daarmee. Maar het is nog steeds de kans dat Lawson er gewoon rijdt. En kijk, Tsunoda heeft natuurlijk veel pech gehad de laatste 2 races. Ik bedoel, 1 keer niet aan de start en de andere keer in de eerste ronde gewoon klaar. Ja, en allebei de keren kon je gewoon niks aan doen. Dus je hebt ook niet echt een weerwoord. En nou zit de focus natuurlijk wel op Lawson. In van tevoren op Ricciardo. En eigenlijk sneeuwt hij dan een beetje onder qua aandacht. Maar hij zal wel iets hebben van hemzelf natuurlijk wel willen laten zien. Maar nou, Lawson heeft mij tot op heden gewoon verrast.
En ook gewoon een leuke kerel, toch Tom? Dus als je hem zo ziet met de interviews, ja, dan is het gewoon ook wel een van de leukere persoonlijkheden in de Formule 1.
Ja, helemaal oké. Hij heeft hier in huizen gewoond, hè? Hier achter bij ons, bij de kartbaan. Dus toen hij van Amersfoort race, zat gewoon hier in huizen met, heeft zelfs een tijdelijk in het huis gewoond bij Peter van Erp. Degene die mij ook altijd geholpen heeft met de Marlboro Masters. Die ook de motoren doet bij van Amersfoort. Die teammanager was bij van Amersfoort, weet je wel. Dus hij woonde hier gewoon om de hoek. Kwam vaak in de kartbaan.
Ik kan het zeggen. Scheuren. Heeft Tim hem nog de fijne kneepjes geleerd of niet?
Nou, dat hoeft hij niet. Dat hoeft hij niet. Maar hij spreekt ook gewoon een beetje Nederlands. Dus hij weet precies wie we zijn en wat we uitspoken.
Oh, don't leuk. Hey, maar misschien nog even terug. Want ik weet niet, Joris, we fietsen als je script door elkaar. En dan zie ik wel eens mensen in de comments zeggen, ja, Joris die tettert er doorheen. Maar ja, de rol van Joris is ook dat hij iets van leiding geeft aan het gesprek. Maar waar ik nog wel even terug aan naar wilde gaan, is dat de race van Verstappen. Hij had er ook heel anders uit kunnen zien. De start op die harde band was helemaal niet slecht. Alleen had wel de pech dat die safety car kwam. Want dat nekte hem eigenlijk wel. Iedereen kon min of meer een bijna gratis stop maken. Tuurlijk, Max schoof door naar plek 2. Alleen toen had hij al die mannen... 10 seconden
gratis gekregen.
Ja, maar toen had hij al die mannen ook op die verse banden achter hem. En in die eerste rondjes. En ja, zijn banden had hij al niet op temperatuur. En ze waren al meer versleten. En links en rechts vlogen ze hem voorbij. Maar het einde van de race heb je natuurlijk gehad dat de Mercedes'en ook een gratis pitstop hebben kunnen maken. Door die virtual safety car van Ocon.
Ja, Max was net gestopt. Max was net te laat. Ja, 2 rondjes.
Ja. En dat was... Ja, dan had er misschien meer ingezeten. Hij zei van, ja, ik had eigenlijk het tempo om gewoon met die eerste 5 mee te gaan. Ja, of je dan...
Klopt.
Vijfde wordt op 5 seconden. Of misschien à la Max toch iets uit de konijnen de hooghoed tovert. Maar die stint op medium van hem, die was echt heel erg goed. Er waren gewoon de tijden
maar toch naar de eerste safety car even waar je het net over hebt. Had niet gewoon Red Bull dan de gok moeten nemen om gewoon minimaal 1 van de 2, dus Perez of Verstappen naar binnen te halen om alsnog beter te gaan op die verse rubbers? Want het is natuurlijk een onvoorspelbare race. Er hing een buitje misschien in de lucht. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je hebt toch al zo goed als verloren voor Red Bull. Kan je die gokken met eentje?
Nee, ze hadden. Nee, maar het is wat je zegt. Dan ga je echt gokken. Kijk, ze hadden natuurlijk de strategie gekozen door de eerste stint heel lang te gaan. Dus ja, dan heb je daarvoor gekozen. Anders ga je weer hetzelfde doen als de andere, terwijl je erachter zit. Ja, dan kom je er niet makkelijk voorbij. Je moet echt helemaal volledig off-sync denken. Dus gewoon het tegenovergestelde doen, eigenlijk wat de rest doet. Ja, en dat moet je dan ook maar doorzetten.
Ja.
Als Max 2 ronden later naar binnen was gegaan. Ja, dus tijdens die virtual safety car met Ocon, ja, dan had hij gewoon 10 tot 15 seconden gewonnen, gratis erbij gehad. Nou, kan ik je vertellen, dan had hij zitten stoeien met een Lewis. Daar ben ik heilig van overtuigd. En Max kennende, dan weten we het, die verrot hem er gewoon tussen die laatste ronde, boeit hem echt helemaal niks. Ja, dan is het dan hun de keuze om het te doen. Dus weet je, dan had hij ook het risico kunnen nemen. En ja, dat was nu dan niet. Dus was de strategie slecht? Nee, hij was anders. En daardoor had iedereen zoiets, wat zijn ze aan het doen? Maar anders is altijd beter als je van achter moet komen.
Ja, en ze hadden bij Red Bull ook niet verwacht dat het verschil tussen die gebruikte harde band en de nieuwe harde band zo gigantisch groot was. Want ik luister altijd mee bij Max op boordradio en de GP ook van, oké, Max, als je aan kunt vallen in de eerste bocht bij Sainz, ga ervoor. Nou, ik weet niet of je de laatste 2 bochten gezien hebt. Verstappen was net Bambi on ijs en Sainz die trok weg. En toen zat Norris erachter en denk ik, oké, nou, dat is 3-4 bochten. Rebel heeft altijd iets meer moeite om die banden op temperatuur te krijgen. Het bleef gewoon
voorbij.
Het was gewoon, ja, en...
Pop. Ja. Ah, Norris liet die voorbij, hè. Heeft Max tijdens het vierkantje, zei hij, yeah, I saw you, so I let you by. Dus ja, die
maar
had
goed,
echt zoiets
naar de
van,
rand, Leclerc en Hamilton, die maakte het ook niet meer moeilijk, want hij was gewoon, hij wist dat er niet meer in zat.
Ja,
dus dat,
eigen race rijden.
Had ik een beetje pech. Kijk, als je, ja, had je hem kunnen winnen, ja, met heel veel fortuin en geluk was het dan verdiend. Ja, weet je, dus al toen de race gewoon popt. Ik denk dat Sainz de terechte winnaar is geweest. Ik vind het eigenlijk goed voor de sport dat Red Bull een keer niet gewonnen heeft. Even een keer die verrassing, een keer die verfrissing. Ik zie zelfs bij Tom, ja, de traantjes zijn opgedroogd, zie een twinkeling in zijn ogen, want dat is geen Max, dan is het toch Sainz.
Kampioen wordt hij toch. En ik ga naar Qatar en daar gaat hij kampioen worden. Dus ik ben er helemaal blij mee, jongens.
Ja, en het mooie is dat ook we hadden natuurlijk kunnen weten. Want 35 jaar geleden had je natuurlijk de winstreak van McLaren met zoveel overwinningen. En vervolgens was het ook Ferrari die zegen doorbrak. Nu is het weer Ferrari. Ja. En achteraf, we hebben ook een video opgenomen met Aaron Dekkers. Die staat ook op ons YouTube kanaal. Om onze paddock praat. En hij zei ook dat ze bij Red Bull allerlei soorten race simulaties, scenario's hadden doorgegaan. En dat Max Verstappen in het beste geval 7e was geworden. Terwijl hij heeft er nu naar een 5e plek kunnen doen. Dus op zich, nou ja, helemaal geen man overboord.
Die van Russell kreeg hij natuurlijk cadeau. Die laatste ronde, dat was eventjes een extraatje. Dus,
anders was hij zesde geworden. Maar goed, als je kijkt, 21 seconden achterstand. Onze grote vriend Perez, die reed tot de laatste stop, reed hij volgens mij 8 seconden achter Max. Hij is op 54 seconden geëindigd. Zijn er 33 meer. En dus denk die 5 seconden bij. Maar dan is hij nog 20 seconden verloren in die laatste 15 rondjes. Die kwam toch ook niet echt lekker weer naar voren dan. Eerste stint al.
Dat is het verschil. Hè? Je ziet dat Perez er lang over doet om iemand anders voorbij te komen. Bij Max is het gewoon hop, 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 hop. It's execute. Ja. En je ziet een twijfel bij Perez. En daar verliest hij te veel tijd mee.
Het enige waar ik wel even bang voor was Magnussen. Want die laten dan ook mooi staan. Hè? Dat, en die hebben elkaar natuurlijk het verleden al een paar keer ook een beetje wielbengend. En even gauw een lampje aan trouwens.
Ja, doe jij eens even een lampje aan, dan ga ik gewoon even door. Tom, zou je kunnen zeggen, los van die allerlaatste ronde bochten dan van Russell, dat gewoon Mercedes haar weekend heeft gemaximaliseerd?
Nou, nee, dat hebben ze niet gedaan. Want ze hebben namelijk een plek verloren. Russell lag tweede, voordat ze die stop deden. Dus tweede waren ze altijd geworden. Maar wat ik wel heel slim vond van Mercedes, we gaan all in. We gaan gewoon voor de overwinning en daar doen we alles voor. Dus dat is wat ze gedaan hebben. Want die tweede stop die zij deden, en die had natuurlijk niet gehoeven. Want dan waren ze gewoon samen met Ferrari meegegaan. Maar ja, toen in één keer zaten ze er 15 seconden achter. Ja, die moesten ze wel eerst nog eventjes binnenhengelen. Ja, ik vond dat wel riskant. En uiteindelijk zag je ook, Russell lag derde, Norris lag tweede. En dat is ook de reden waarom Sainz Russell in het DRS wilde hebben. Zodat hij die goed als buffer constant kon gebruiken. Ja, en anders had Mercedes misschien wel eens gewoon de race kunnen winnen. Want die was gewoon sterker dan dat Norris was. En dat vond Sainz heel erg eng. En dat is ook de reden waarom hij hem iedere keer erbij hield. Maar ze lagen tweede en ze hebben hem weggegooid.
Maar waarom doen ze het met twee coureurs? Je kunt er gewoon ervoor kiezen om gewoon één coureur te doen, weet je.
Twee kansen om all-in te gaan. Ze wilden maar één ding, winnen. Ze gingen niet voor plek 2, niet voor plek 3. Boeiden ze helemaal niks. Niet voor veel punten, boeiden ze ook niks. Nu kunnen we winnen, want die Red Bulls zitten erachter. Dus ze wilden gewoon hun kans pakken.
Ja, je zag ook hoe verbeterd George Russell was. Want je hoorde ook tijdens die boordradio's hoor je meerdere keren voorbij komen. Jongens, ik wil deze winnen. We gaan ervoor. Wat moet hij doen om te winnen? En dan dat die engineer drie keer zei, we hebben hetzelfde doel, we snappen het. Maar Ruud, jij had gezegd, jij had één van de twee coureurs door laten rijden en één van de twee had jij naar binnen gehaald voor hetgeen wat ze nu gedaan hebben.
Ja, want ook omdat je wist dat Norris bijvoorbeeld, die zat heel in de nek te hijgen bij Sainz. Stel dat er iets gebeurt met die twee, of je bent gewoon zelf sneller. Ja, dan had je misschien ook een kans gehad gewoon. En dan had je één van de twee, dan kon je altijd nog even swappen van posities om die aanval te laten doen. Nu was het ook een beetje. Hamilton wilde eigenlijk ook voorbij een Russell. Eigenlijk zat elkaar bijna in de weg op sommige momenten. En dat, ik denk dat ik gewoon 50-50 had gedaan.
Ja, oké. Okay. En Tom, jij hebt gezegd, dit hadden ze gewoon op deze manier zo moeten doen.
Ja, dat is ook wat ze gedaan hebben. Doordat ze wilden de race winnen. Ze waren helemaal niet van plan om tweede of derde te worden. En als je erachter blijft rijden, dat is wat ze al deden. En je zag het ook, de Ferraris reden in het begin eventjes weg. En heel veel sneller zijn ze dan niet. Dus je moet ook gewoon echt eventjes verse banden hebben. Want als je alle twee slechte banden hebt, dan gaat het eigenlijk gewoon niet meer.
Ferrari was top. Red Bull die beperkte de schade. Mercedes heeft het prima gedaan, maar had misschien iets meer ingezeten. Welke woorden zouden jullie aan McLaren willen geven? Met gewoon weer Norris op P2 en ook een Piastri die ook wel gewoon flink wat punten heeft of plekken heeft gewonnen.
Ja, goed. Weet je, kijk, Piastri had natuurlijk de pech in die kwalificatie. Hè, dat hij bezig was met zijn verliegende ronde. Toen natuurlijk Strollibolli hem even. En je mag Tom dadelijk uitleggen hoe je dat als coureur doet. Maar ik vond het best knap wat hij deed. Maar daar was hij dus een bokje mee. En toen van 17 is hij naar 7 volgens mij gegaan. Piastri.
Ja, klopt.
Ja, maar klopt. Die upgrade van McLaren. Hij zag er gewoon het hele weekend goed uit. Zat er continu goed bij. Dus ik ben benieuwd Suzuka.
Piastri had de upgrade niet, hè?
Nee, Piastri alleen niet. Norris wel. Norris zat er het hele weekend echt.
Ja.
Maar ik ben benieuwd als ze daar geen Suzuka ermee rijden. Wat dan die upgrade, de vorige upgrade. Het was echt een soort van wonderwapen van ergens achteraan bungelen. Tot in één keer tweede team, derde team. Ja, wat gaat deze zijn? Gaan ze ooit dan Red Bull kunnen bedreigen? Of zijn ze het tweede team zijn? Of valt het nou tegen? Maar Strollibolli, Jouw grote vriend.
De zaterdag, Q2. Of wat is inderdaad de kwalificatie? Vertel, wat was er aan...
Weet je, kijk, zijn tekst klopt al niet. Hij zei, ja, ik probeerde de laatste sector nog even alles goed te maken. Maar je kan niet iets goed maken, want je bent namelijk niet in de laatste sector een halve seconde sneller dan de rest. Dus weet je, het verlies wat je hebt gepakt in het begin, ja, dat moet je dan maar gewoon slikken en het beste eruit halen in 3. Maar niet in de derde sector. Alles proberen goed te maken wat je in sector 1 en 2 hebt verloren. Dus hij zei ook, ja, ik ging een assortiment van all-in. Nou, ik kwam op de curbs en precies in het midden van die curb, ja, dan is die auto onbestuurbaar. En op dat moment, hop, kwam die eventjes een hele lichte slide terecht. En hij hapt en hij ging gewoon haaks rechtsaf, ging die de muur in. Ja, gewoon een hele klunzige fout. Ook het antwoord wat hij gaf is naar mijn inziens niet de meest handige antwoord wat je moet geven als autocureur.
Maar hij zat al heel ver op die curb, ook voordat hij die bocht instuurde, toch? Die laatste bocht.
Ja. Dus dan, ja, daarom verloor hij hem al.
Nou zeker, dan gaat die bodem gaat op een gegeven moment over die curbstone heen, toch? En dan had hij
gewoon. Dan hangen je wielen gewoon in de lucht. Want je leunt op de curb en je staat niet op 4 van die deeltjes. Dus op het moment dat hij er net vanaf ging, hop, hop, hapte die en weg was hij. Ja.
Dan, ik vroeg me wel nog af, want ik was laatst een gesprek met iemand en dat ging over de Formule 1 en op de veiligheid. En ik zeg, ja, en de Halo. En jij hebt die banden. Ik zeg, die banden die zitten met staalkabels, zitten die echt vast aan de auto, zodat die bij elkaar bleven. Ja, en dat leek gewoon snap en dat wiel schoot los. Ik zeg, dat was nog onderzoek nog naar gedaan.
Zo'n klap. Ik bedoel, succes met onderzoeken. Maar deze klap was zo groot. Ik bedoel, wat wil je hebben? Wil je er zo'n kabel op hebben of zo? Ik bedoel, van welke planeet komen ze? Ik bedoel, de FIA moet niet helemaal gek worden. Want het is gewoon heel makkelijk. Bij zo'n harde klap, natuurlijk vliegt dit er vanaf. 100%. Dat is heel normaal. Maar je probeert het te minimaliseren. En dat doen ze goed genoeg. Maar dan moet je niet denken dat er een wiel nooit vanaf kan vallen. Dat kan niet.
Nee, en als je kijkt, die klap was zo hard. Het is niet voor niks dat hij de race mee mist. Hè. Hij was wel oké, maar dan hield het ook
wel groggy.
Ja.
In combinatie hij dat hij een beetje groggy was met dat ze ongelooflijk veel schade aan de auto hadden, dachten ze, het is niet de moeite waard om spoedreparaties te doen.
Nee, maar achteraan beginnen, hè? Je moest ook op de 20ste plek beginnen. En ik weet precies hoe je, weet je, de dag dat je zelf uitstapt, dan heb je niks. Maar de dag daarna, dan piept en kraakt alles in je lichaam. En als je dan dit doet, zo, dan komt het beeld zo, dat komt later. Ja, dan moet je niet instappen, hoor.
Ruud, dan wel nog even de vraag. Ik ga ervan uit dat jij dat weet. En er zijn ook heel veel vragen op binnengekomen. Dus ik neem al een klein voorproefje op de vragenronde. Is waarom Aston Martin er niet gewoon voor koos om een reserverijder of een testsimulatiecoureur erin te zetten?
Mag niet.
Kan niet meer, na de quali.
Ja, maar sommige mensen hadden die kennis niet paraat. Dus ik denk, testen bij jou. Het is inderdaad na de kwalificatie. Die heeft Stroll natuurlijk wel gewoon gereden. Dan zou je ook kunnen zeggen dat er een soort Park Vermee op de coureurs geldt. Het grote verschil is natuurlijk vorig jaar Italië met Nyck de Vries. Dat natuurlijk voor de kwalificatie al Nyck de Vries instapte in plaats van Alexander Albon. En natuurlijk ook tijdens de Grand Prix van Nederland met Ricciardo gebeurde ook tijdens een training. Dus vandaar dat
je moet
mocht.
Je kwalificeren als coureur. Hè? Je moet binnen die 107% natuurlijk zitten. Als je er niet binnen zit, ja, dan mag je niet meerijden. Dan hoor je er ook gewoon niet thuis. Anders kan je die iedereen inlepelen.
Ik heb nog een paar topics staan waar we het over kunnen hebben. We kunnen het hebben over Fernando Alonso, die de 100.000 kilometer in de Formule 1 gereden heeft. En exact op ronde 25 dat hij dat behaalde, dat vierde met een 5 seconden penalty. We kunnen het hebben over de pechdag van ook Esteban Ocon en zijn scheldtirade. We kunnen het ook nog even hebben over de werkelijk waar goede prestatie van Logan Sargeant. Is er eentje die jullie eruit willen snoepen?
Ja, ik vind Sargeant het totaal niet waard. Wat hij deed daar met die voorvleugel eronder. Wat een kluns. Ik bedoel, alsjeblieft, breng het niet eens in beeld. Het is gewoon niet eens Formule 1 waardig, die aandacht. Dus dat vind ik echt, nee. Dat vond ik helemaal meer... FC Knudden, weet je wel, dat soort plaatjes. Dat zou hij eigenlijk niet normaal in de Telegraaf. Ja, echt. Nee, ik vond Ocon, zoals die hem inzetten bij Alonso's... dat respect naast elkaar in het bochtengedeelte... maar echt gewoon links en rechts, een paar millimeter... dat vond ik echt knap. Weet je, vroeger had hij nog wel eens dat hij er even tegenaan kon tikken. Vaak zelfs met zijn teamgenoten. Maar dit was echt respect... mooie stijl van racen en uiteindelijk won je hem van Alonso. Nou, als jij dat flikt bij Alonso, dan ben je voor mij gewoon een grote. Dan ben je gewoon echt goed.
Jij, Ruud.
Nou, het leuke was dus dat, ik zat op een gegeven moment bij ons in de chat. En ze was het, oh, wat een saaie race. Ja, maar we hebben Lawson nog. En een paar ronden later, boink. Ja, weet je. Kijk, die jongen die heeft het elke keer erover van... ik moet nog even rijpen en ik moet nog even... Sergeant. En die zegt dan van, ja, ik heb tijd nodig. Maar als je dan vergelijkt met Lawson, want dat bruggetje wil ik maken, hè, alleen toen eigenlijk ze door elkaar. Ja, dan heb je 2,5 Grand Prix weekend gereden. En dan doe je gewoon mee met de grote. Er is niet zoiets als, ik heb die tijd nodig om te rijpen. En met alle respect, zo zag ik het ook bij Niek. Je staat er of je staat er niet. Het is niet dat je in één keer naar 5 of 6 Grand Prix in één keer die draai vindt en iedereen dan denkt, zo, nou, je bent het wonderkind der Formule 1. Ik zeg van, zet er iemand anders in. En ja, nog liever Mick Schumacher.
Sergeant is nooit een topper geweest. Hè? Ook niet in de Formule 2. Hè?
Dat zijn ze ook bij Viaplay, toch?
Bij de eerste 5 moet hij finishen. Dan krijgt hij dan zijn punten voor zijn Formule 1 licentie. Dan denk ik, nou, als dat het goal is om bij de eerste 5 te finishen in een Formule 2 race. Ja, kom op. Je moet die race kunnen winnen. Anders hoor je gewoon in de Formule 1 thuis.
Ja, zoals Nelson Valkenburg zei tijdens de uitzending, als ik Williams was geweest, was ik gewoon lekker voor de miljoentjes van Latifi gegaan, want zoveel slechter is die niet.
Latifi heeft trouwens een best prima jaar gehad toen, aan de zijde van George Russell. En dat is iedereen alweer vergeten. En we hebben natuurlijk wel lachen hem altijd uit, omdat die zijn laatste jaar in de Formule 1 was ik gewoon meer comedy capers. Ik bedoel, dat je op Suzuka reed en... Hup, naar rechts. Oh shit, dat is een chicane niet. En dan zegt jongens, ik had een probleem met mijn auto. Weet je, ja, maar ik bedoel
van... had gewoon de verkeerde afslag. Hij kende de grote circuit niet, die sukkel.
Ja. Maar hij had ook een jaar wat wel gewoon best oké was van hem.
Moet je eventjes, wat dacht je van het eerste wereldkampioenschap in Abu Dhabi? Dat was briljant. Hij boorde hem in de muur en daardoor kon Max een rode banden erop zetten. Ja, goed. Ik zeg gewoon, dat is een hele goeie.
Als je kijkt naar Sargeant, dan ja, het was altijd een beetje oké, maar hij heeft nooit een kampioenschap gewonnen. Geen één. Hij heeft de Formule 4 niet gewonnen, niet het Britse kampioenschap niet. Hij is derde geworden in Macau. Nou, dat was een heel slecht. Derde in Formule 3. Toen nog een keer, wat was hij? Zevende in de Formule 3. Ja, het was het eigenlijk net niet. Vierde in de Formule 2.
Ben je zijn hele Wikipedia-pagina aan het opnoemen?
Ja, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto Wolff. Maar dat was ik vergeten te zeggen. Dus bij deze, dankjewel.
Laten we het zo zeggen dat Logan Sargeant niet helemaal onderaan de ranglijst staat, want onder hem staan nog steeds Daniel Ricciardo en Nyck de Vries. Maar goed, hè, voor de rest zeg ik er niks over. Wij gaan de stellingen achter ons laten en gaan naar de Racing News vragenronde. Want heb je nou prangende vragen voor de Formule 1 podcast, hoef jij niet te wachten tot maandagochtend, zondagavond. Stuur mij gewoon een DM, @JorisMosterdijk op Instagram. Dan ga ik die allemaal bundelen. En het kan zijn dat je vraag niet direct behandeld wordt, maar weet wel dat ik alles noteer. En de eerste vraag, die was misschien wel van toepassing op Ocon en op Russell. Namelijk Lin, die zegt... Waarom schelden coureurs in de boordradio tijdens de boordradio in het Engels en niet in hun moedertaal? Want dan kan ik me voorstellen dat zeg maar, de tv-mensen het moeilijker weg te bliepen vinden omdat ze niet weten wat het betekent.
Merde, of hoe is het in het Frans?
Curva, ja, weet je, dat soort...
Hufter.
Godverdomme suk. Oh, maar hij mogen altijd niet vloeken.
Ik zie Max Verstappen al tijdens zo'n inhaalactie. Godverdepilekus, drop lul. Weet je, dat zou ik wel leuk vinden, zeg maar. Nou, maar dat is...
Ja.
Doen ze gewoon automatisch, net zoals dat ze gewoon ook Engels over de boordradio praten?
Het is de voertaal. Zo, in autosport spreek je Engels. Ja, dus dat gaat gewoon vanzelf. Ja.
Nou, het zou wel leuk zijn. Misschien kun je het gewoon even droppen bij een van de coureurs. Gewoon even een DM'tje sturen, Joris. Of ze de eerste volgende keer over de boordradio gewoon curva willen doen, weet je. Als ze de voorvleugel eraf rijden. Dat is wel leuk. Als je het even regelt.
Maar van cool.
Ja, of dat zou jij even, Tom, dan kunnen we jou even vragen. In Qatar, dan geven we even wat sneakwoorden mee naar de coureurs. Die ze dan moeten zeggen in de boordradio.
We kunnen het altijd proberen, jongens.
We kunnen het proberen. Hey, volgende vraag die kwam van Joey. Die zegt, tijdens de vrije training, de eerste vrije training, waren er meerdere teams, waaronder bijvoorbeeld Alfa Romeo, maar ook McLaren. Die hadden een nieuwe frontwing en ze testten daarbij de Flowfish. Alleen, ze hadden die Flowfish, die, zeg maar, die groen-gele verf, alleen gespoten op de linkerhelft. Waarom alleen in de linkerhelft en spuit je hem niet gewoon op de hele wing?
Ja, omdat de linkerhelft is hetzelfde als de rechterhelft. Want het is dezelfde aerodynamische flow die je natuurlijk hebt. Dus dat maakt helemaal niks uit.
Het zal te maken hebben met...
twee keer eraf vegen.
Het zal te maken hebben met het aantal linker- en rechterbochten wat je hebt.
Nee, helemaal niks. Absoluut niet. Met een linkerbocht krijg je geen andere flows bij een rechterbocht, Ruud.
Nee, maar dan zul je de luchtstroom anders hebben.
De luchtstroom komt van voren en die gaat van achter eruit. En dan maakt het niet uit of je linksaf of rechtsaf gaat. Want nee, er zit net zo'n flow aan.
Dat klopt, maar er zal er een reden voor hebben waarom ze de ene kant kiezen en de andere kant niet om.
Nee, ja natuurlijk. Heel makkelijk. Omdat aan die kant toevallig de monteur zit en daar de goede foto's kan maken. En anders moet je alle tweede kanten schoonmaken. Zoiets zal het wel zijn.
Het is gewoon zeg maar om het bonnetje, om onder de budgetcap te blijven van het potje verre Flowfish van €95,73.
Ja, je gebruikt de helft met hetzelfde resultaat.
Nou, je mag hem in kantoor vragen, maar ik denk dat ik een punt heb, Tom.
Ja, ik zeg, zeker, ik denk zeker. Dat het
meerdere
niet waar
rechte
is.
Bochten.
Ik denk dat het niet waar is, maar ik vind het antwoord leuk. Benieuwd wat jullie als antwoord geven op de vraag van Robin van de Hoek. Die zegt, heeft een muur invloed op de aerodynamica van een auto? Want als ze zo dicht langs een muur rijden, kan de lucht natuurlijk niet lekker weg of loopt het allemaal langs de auto. Ja. Heeft dat ook invloed dan op aerodynamica en bijvoorbeeld downforce?
Ja, vraag dan maar aan George Russell.
Ja. Ja, nee, ja, die raakte hem. Dat is weer iets anders.
Wat vond je dat trouwens daarvan, Tom? Want daar ben ik wel even benieuwd naar. Want dan doen we even
Dat is gewoon een concentratiefoutje. Je zat zo dicht, zit hij achter Russell. Ik heb de muur ook wel eens geraakt.
Ja, maar toen niet de laatste ronde.
Ik heb helemaal kou weggegooid.
Toen niet de laatste ronde.
Nee, ik lag 3,6 seconden op kop in 97.
Ja, maar jij viel in slaap.
Ik heb met twee vingers in mijn neus die race kunnen winnen. Senna, Schumacher op dat hele mooie lijstje. En ik kon gewoon uitstappen. Auto plat, klaar, wegwezen, inpakken, tot ziens.
Maar Tom...
Dus weet je, dat hoort er gewoon bij. Stratenrace
ja, maar Tom,
is gewoon
jij viel in
dit.
Slaap. En hij zit daar in de laatste ronde. Hij zit vol adrenaline. Meer gehyped dan ooit tevoren. Ja. Misschien wel te balen dat het niet gelukt was bij Norris. Ja, want dat denk ik. En dan denk ik,
het is maar zo'n stukje. Maar zo'n stukje.
Om in die bocht
hij
te
zag
raken.
Dat Norris hem raakte. Dat kon hij zich ook. Hij zei ook van, ik zag dat Norris zelf de muur raakte. En die kwam er genadig goed vanaf.
Ja, nou dan raak jij hem net ietsjes meer. Doordat je er gewoon dicht achter zit. Ja, weet je, dat hoort erbij. Ik vond het juist wel heel wijs dat het ook gebeurde. Want dat gaf wel weer dat je denkt, hè? In een laatste ronde kan dat nog? Ja, dat kan ook nog in een laatste ronde. Dus hij ging niet op 7. Hij ging gewoon all in. En dat vind ik stoer. Toto was ook niet boos, hè? Dat vond ik wel grappig. Normaal gesproken zei ik tegen coureur zeggen, wat een sukkel, P3 weggegooid, grote punten. Nee, dat was niet zo. Nee, Russell ging ervoor knap en ja, daar zijn we blij mee. Ja,
en hij moet een lachende derde, hè? Laten we ook niet zeggen. Die zat natuurlijk, die was ook wel lekker natuurlijk voor hem.
Nou. Ja, een beetje mopperen deed hij ook nog. Dat vond ik ook wel leuk, weet je. Die was toch een klein beetje jaloers dat Russell ervoor stond. Hij had wel een hele goede stint. Zijn laatste stint liep hij echt serieus te pushen. Maar ja, hij zat er nog steeds achter. Dus hij heeft wel het cadeautje gekregen. Maar hij ging wel met de buiten vandoor. Ik vond dat hij in het vierkantje toch nog wel een beetje kritisch was richting het team. Weet je, waarom ze hem tegelijkertijd hadden binnengehaald. En nou ja, zo had hij nog wat dingetjes. Ik was sneller. Met andere woorden, waarom werd ik niet voorbijgelaten? Hij zei het ook een paar keer op de boordradio. Rijdt hij rustig of zo? Nou, dat is een beetje, kijk mij nou de superhero uithangen. Weet je, dat doen we allemaal. Dat zijn onze eigen ego's. Maar... Weet je, ik zie dat hun tweetjes ook concurrenten zijn geworden. En niet meer één team.
Moet ik ook. Maar Tom, leg jij als hoofd-aerodynamica maar even uit... dat het effect van muren op de auto is?
Nou ja, de flow... Nou ja, ik ben geen hoofd-aerodynamica. Maar dit zijn de teksten en de dingen die ik nu natuurlijk ook hoor en zie. Is op het moment dat er een muur direct naast zit... en het zie je ook wel eens als ze inhalen, dan haal je in. En dan pak je die slipstream, dan ga je ernaast. Ga je expres er iets vandaan. Ja, en dan ga je er expres weer naartoe, want dan creëer je hier een muur. Dus daar moet die weerstand die jij wegduwt, die er voorop zit, die moet hier er tegenaan. Tot het moment dat je dit doet, dan krijgt hij ook weer meer vrije loop. Dus dat is waarom je vaker in slipstreamen zie ze dit doen. Daarnaast even er vandaan en hup, er weer naartoe, zodat hiervoor een hele grote muur ontstaat van luchtstroom die er overheen moet, waardoor je dus weerstand krijgt. Nou, het is hetzelfde met een muur. Op het moment dat je er helemaal vlak tegenaan zit, ja, het kan er niet langs, dus het moet er overheen. Nou ja, dat voel je aan een bepaalde manier van zuiging. Dus er naartoe en er vanaf. Dan voel je gewoon dat je een soortement van meer adem krijgt. Maar dat is voor iedereen hetzelfde, want je moet van buitenaf aansnijden, dus je hebt geen keus.
Hebben wij een vraag van Siebren?
Nog iets. Het vuil, op het moment op de straat schuurt, het vuil, dat dwarrelt tegen de muur aan en dat dwarrelt naar beneden. Dus dat ligt ook gelijk altijd bij die eerste 10 centimeter tegen de muur aan. Behalve die ideale lijn natuurlijk.
Nou, waarvan akte. Siebren, die zegt, wat mij betreft heeft Liam Lawson een plek in de Formule 1 verdiend. Nou, wij hadden het net natuurlijk er ook al over. En toen ging het een beetje over van, nou ja, het zou zomaar kunnen zijn dat Yuki Tsunoda zijn plek niet zeker is. Maar als jullie mogen kijken van de grid van 2024, wie zouden jullie het liefst willen slachtofferen? We weten inmiddels bij Haas zijn de coureurs
Bottas.
Bevestigd.
Bottas.
Stroll.
Bottas.
Stroll.
Ja, is het tijd gehad.
Stroll is gewoon de best mogelijke positie waar je iemand kunt slachtofferen. Nee, weet ik. Maar het is gewoon het beste stoeltje wat je gewoon eigenlijk voorhanden hebt, waar een getalenteerd coureur gewoon kan komen. En of het nou Drugovic is, of Lawson, of Mick Schumacher, of voor mij apart nog eerder Latifi, maar doe gewoon iets anders dan hem. En
Bottas, Hulkenberg, weet je, dat vind ik allemaal van die, ja, weet je, lieve gasten.
Sergeant.
Sergeant, uiteraard.
Joe.
Uiteraard, weet je, ze hebben hun tijd gehad. Nou, en Joe vind ik weer niet. Ik vind dat Joe het echt serieus goed doet ten opzichte van Bottas. Ik vind dat we hem nodig hebben voor de Chinese markt. Ik vind dat hij nog steeds potentieel laat zien. Hij groeit nog steeds. Hij leert nog steeds. Dus nee. Kom op, Tom.
Weet je,
voor mij zijn het de mannen die er al te lang zitten. Die een kans al hebben gehad.
Ik vind het leuk dat je het zegt, Tom. Maar noem even 3 spectaculaire acties op van Joe. En dan mag je de startcrash in Silverstone niet meetellen. Nou,
daar kon hij trouwens niks aan doen. Hè? Dat
TikTok,
was
TikTok, 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 nee, TikTok.
Kijk, achterin kijk je daar nooit zo naar. Maar zijn we vergeten de kwalificatie in Hongarije? Zijn we vergeten samen met Bottas wat de kwalificatiestand is? Weet je, ik vergelijk hem direct met Bottas. En Bottas is echt serieus goed. Die heeft bij de topteams gezeten. Die heeft races gewonnen. Die heeft pole posities gepakt. Dus daar kan je hem perfect mee vergelijken. En heel veel meer ervaring. Nou, en als je dan ten opzichte van hem weinig langzamer bent.
Ja, ze staan 15 en 16 in het kampioenschap goed. Met een voorsprong van 2 punten van Bottas.
Joe is toch gewoon de persoon, als je die op je feestje hebt, dan aan het einde van de avond dan zeg je, oh, was het die ook? Weet je? Nou.
Dat klopt, ben ik het mee eens. Maar ik weet niet of jij Bottas tegenwoordig in de gaten hebt gehouden. Ik bedoel, die zie je ook niet op het feestje.
Het leuke is social media's.
Met zijn snor. Ja, dat bedoel ik. Nee. Maar niet op de baan. Dus ik snap dat ook niet. Die mensen hebben een kans gehad.
Dat Alfa Romeo, ja, weer lekker doorgaat met dezelfde rijders. En dat
jonge,
dat
talentvolle rijder. Pak een Porsche. Die is niet voor niks een testrijder.
Maar Bottas lag volgens mij nog vast. Maar
nee, we gaan voor safe. Jongens, voor safe. Je weet dat het niks gaat worden. Geef iemand anders de kans.
Wij hebben nog 1 vraag van Jasper de Groot. Gericht aan de heer Coronel. Die zegt, iemand die nog nooit of nauwelijks in een auto heeft gereden. Hij zegt, zoals ik zelf, ik heb dus 6 rijlessen gehad en ik ben zeer onervaren. Hoe lang duurt het dan voor Tom om iemand op te leiden dat hij een redelijk goed rondje op een circuit kan rijden? Is het überhaupt haalbaar? En is het dan juist fijner dat iemand geen ervaring heeft, zodat je hem alleen maar de goede dingen aan kan leren en dus geen slechte dingen hoeft af te leren? Zeggen.
Nou, dat wilde ik hem net zeggen. Ik vind het zelfs heel fijn als ik coureurs heb die nog niet heel veel les hebben gehad. Want dan zijn ze nog niet verpest. En dan kan ik ze helemaal kneden zoals ik ze zou willen hebben. Dus ik zou dat heel graag doen. Ik denk als jij op Nederlands niveau een beetje goed wil rijden, dan heb ik, als jij een klein beetje kan rijden, heb ik een kleine 50 testdagen nodig. En dan,
50?
Goeiedag.
Ja. Maar Joris, was dit een vraag van jou eigenlijk?
Kilometers.
Ja. Nee, dit was niet een vraag van mij, want deze persoon heeft 6 rijlessen gehad en ik heb wel nu 3 motorrijlessen gehad, maar ik hoorde al dat Tom niet op een motor durft te rijden, dus ik denk dat ik voor motorrijles op een circuit niet per se echt bij Tom moet zijn, denk ik.
Hallo, ik heb de racecursus gedaan in Almeria, de motorcursus, bij Wilco Zeelenberg. Dat was serieus vet, dus don't underestimate papa. Maar
kan ook alles,
als jij een beetje redelijk wil racen, dan heb je gewoon 2 jaar tijd nodig en 2 keer 25 testdagen en dan hele dagen, van 9 tot 5, met mij in de auto en iedere dag een setje of 4 banden.
Oké, en contractje kunnen we afkopen voor?
Ja hoor, jij probeert 5. Mij al een jaar lang bij jou erbij te krijgen, dus dat is geen enkel probleem. Maar je moet gewoon even zorgen dat je investeert. Ik ga niet aan iemand beginnen die niet durft. All in of niet?
Die niet durft?
Dus,
volgens mij, Tom, staat de uitdaging nog, ligt de budget er nog en is het alleen papa heeft nooit geen tijd. Dus dan moet je eerlijker zijn.
Ja, dat klopt. Ja, oké, dat klopt. Je hebt gelijk.
Hey, ik stel gewoon voor, Tom, jij maakt iets meer tijd. Ruud, jij gaat studeren voor je theorie en dan over 1,5 jaar kunnen we vast wel een paar datums vinden. Zullen we dat afspreken?
Nee, gewoon eerder. En neem een cameraatje mee, want dat is leuk. En dan kunnen de mensen ook laten zien hoe drills Sergeant Tom Coronel dan te werk gaat, maar ook wat erbij komt kijken. En dat vind ik dan wel leuk.
Ja, maar dan zie je ook wel hoe moeilijk het is. Weet je, mensen onderschatten de moeilijkheidsgraad. En daarom zie je een echte autocoureur, weet je. Dat zijn allemaal van die jochies die vanaf jong af aan in de kart zitten. Dat is niet zomaar te leren. Weet je, er zijn van die mensen die zeggen, ja, ik heb 1 miljoen, ik wil net zo snel zijn als jij. Dat gaat niet. Ja, nee, maar ik heb 10 miljoen. Ja, dat gaat niet. Ja, maar ik heb 100 miljoen. Ja, maar het gaat niet. Ja, maar ik heb 1 miljard. Ik zeg, dat gaat niet. Het kost gewoon 20 jaar tijd. Dus die, weet je, dat is niet te koop. Dat is de moeilijkheidsgraad van racen.
Maar bij deze de belofte dat we dat echt gaan doen. En ook de belofte dat er nog een aantal andere proefjes op Zandvoort gaan doen. Die we al heel lang beloofd hebben. Met geblinddoekt rijden. En wat andere stoere uitspraken van Tom.
Achteruit rijden. Kijk of je even snel bent achteruit. Of niet achteruit, gewoon achterstevoren. Hier is circuit Zandvoort achter mij.
Nou, dat maar dat gaan we allemaal regelen. Maar dat komt goed. We gaan het doen.
Ik hoor wat kloppen. Het is namelijk de voorspelling die jullie gedaan hebben voor de Grand Prix van Singapore. Die ga ik even doornemen. Jullie hadden van tevoren de uitslag. Die was 237 punten. Tom, 275 punten voor Ruud. Ja, ik kan er heel kort over zijn. Jullie dachten allebei dat Verstappen pole position ging pakken. Geen punten. De top 3 van Ruud Dimmers was Verstappen, Perez, Hamilton. Dat levert jou wel 10 puntjes op voor de juiste voorspelling van Hamilton. De voorspelling van Tom Coronel was Verstappen, Perez, Sainz. Levert jou 0 punten op. En vervolgens was de voorspellingsvraag van Tom: hoeveel uitvallers zijn er door mensen die de muur raken? En volgens mij was dat er eentje in de vorm van George Russell. Dan heb ik hem goed, toch?
Wow. Wat dachten we van een Stroll? Die heeft de muur geraakt, die kon niet eens beginnen.
Nee.
Ja, tuurlijk wel.
Nee.
Jij wilde vorige week, wilde jij per se hebben dat het ging over de race.
Natuurlijk. Ja, maar ja, die heeft de race niet eens kunnen starten, dus die moet je toch meerekenen?
Maar wanneer gebeurde het, Tom? Tom, wanneer gebeurde het? Wanneer was die crash?
Voor de race.
Oké, okay, en hoe noem je die sessie?
Nee, dat was precies. Voor de race.
Uitgeluld. Tom, jij hebt 0 punten gescoord. Ruud slechts 13, waardoor de nieuwe stand 2,37.
Dat ik de voorspellingsvraag goed had met 1 en Tom 2 had gezegd. Alles snappen de goed, dat niet.
Ja, precies. Ja, dat Tom 0 punten, 2,37 blijft hij hangen. Ruud 13 punten, 2,88. Maar er is nog niks beslist.
Nee. Wij gaan kijken de kalender voorbij. Dan kan ik kampioen worden in de Verenigde Staten of Mexico. Ja, misschien Qatar wel.
Ja, daar ben ik. Daar ben ik bij.
Wij gaan even een beetje vooruitblikken op de Grand Prix van Japan. Belangrijk om te weten. Red Bull heeft een grote kans om kampioen te worden bij de constructeurs in Japan. Belangrijk om te weten. Max Verstappen kan geen kampioen worden in Japan. Komt er simpelweg door. Hij heeft niet maximaal gescoord. Waardoor hij een enkel puntje waarschijnlijk tekort gaat komen. Als hij zou winnen met de snelste raceronde. En Sergio Perez zou hem in de kwalificatie of voor de race of in de race, hoe je het wil doen,
eruit.
Ja. Drie punten komt hij dan tekort. Grote kans dat het dan wel gaat gebeuren in Qatar waar wij is. En wat officieel bevestigd is ook. Ja, het was al een beetje in de wandelgangen. Liam Lawson gaan we ook sowieso volgende week in Japan zien. Want ja, dat was nooit echt officieel bevestigd natuurlijk. Maar het werd nu wel duidelijk gezegd. En het is natuurlijk ook een circuit waar Liam Lawson al gereden heeft. In zijn formule die hij in Japan rijdt.
Ja, klopt. Ja, dus die kent de baan. Dat is altijd een klein voordeeltje. Want er zitten echt wel een paar trucjes in als je daar meer hebt gereden. Dus die heeft daar natuurlijk afgelopen jaar al heel veel getest. En de auto's die daar zijn, ja, weet je, tuurlijk, ze zijn wat langzamer dan de Formule 1 auto's. Maar ze hebben wel serieus grip. Dus is erg goed om te zien. Dan zal die heel constant zijn, daar ben ik van overtuigd.
Jullie mogen dadelijk wat gaan vertellen over het Suzuka circuit en wat jullie verwachtingen zijn. Maar ik ga eerst even het Viaplay tijdschema met je doornemen. Want de eerste vrije training is heel erg lekker voor mensen die houden van een vroege wekker of gewoon nachtdieren zijn. Want de eerste vrije training wordt namelijk verreden Nederlandse tijd tussen 5:30 en 6:30. Ik ben godzijdank dat wij nu een stagiair hebben. Dus ik hoef niet mijn wekker te zetten, maar ik kan hem gewoon lekker die vrije training laten doen. Tweede vrije training, vrijdagochtend tussen 8:00 en 9:00. Derde vrije training, 5:30, 6:30. Kwalificatie tussen 8:00 en 9:00 ochtends en de race is zondag om 7:00. Ik heb ook even het weer bekeken. Het wordt waarschijnlijk een graad of 8:29. Waarbij er vrijdag tijdens de trainingen wel kans is op een buitje.
Maar het ligt direct aan de kust, hè, Suzuka. Dus als je naar beneden het rechte stuk rijdt, zie je daar de kust liggen. Dus het is daar, ik geloof, 1 kilometer of 10 vandaan. Dus dat weer, dat kan heel snel veranderen daar.
Ruud, Suzuka. Heeft Red Bull weer last van de flexwings? Gaat Lando Norris vliegen? Pakt Liam Lawson een podiumplek? Wat kunnen we een beetje verwachten van Suzuka?
Nou, ik denk dat Verstappen daar heel erg lekker gaat. En dat ik ben benieuwd hoe Ferrari er gaat. Want Ferrari zit wel in de flow. Alleen op Suzuka gaan je banden natuurlijk wel een heel stuk sneller erheen. Nou ja, het wordt gewoon het revanche weekendje van Red Bull. En er zijn natuurlijk ook heel veel geruchten. Hè. Er is een nieuwe TD, Technical Directive, tegen de flexwings en het doorbuigen van de vloer. En dan werd gezegd van ja, heeft Red Bull last van. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen als je één weekend niet gaat. Alleen de auto, ze hebben een upgradeje geprobeerd in vrije training 1 en volgens mij in vrije training 2 alweer eraf gehaald. De auto was hetzelfde als in...
De vloer hebben ze er gedaan.
Ja, maar was hetzelfde als in Zandvoort, was hetzelfde als in Monza qua vloer en qua vleugelpakket. Natuurlijk, er zat meer downforce op nou, maar het is niet dat ze een andere bevestiging hebben. Dus ik verwacht gewoon, en dat hoorde je eigenlijk ook al bij Toto Wolff, die zei het ook al van... Ja, je gaat niet in één keer van het winnende dominante team met de perfecte rijder naar een team wat in één keer de kluts kwijt is en niet meer meedoet. Met andere woorden, hij zei van wij focussen ons op de strijd voor P2 in het WK samen met Ferrari. Ja, ik zet mijn geld in op Max. Niet mijn huis, dat zullen we alleen maar Tom doen. Ik heb wel één te koop staan, dus dat wel, maar...
Funda.nl? Nee, oké.
Even linkje erbij.
Linkje erbij. Tom, kun jij ons heel even meenemen met een virtueel rondje Suzuka?
Heerlijk. Oh jongens, wat is die lekker. Suzuka is echt wel een van de allerbeste rijderscircuits die er is. Echt ontworpen door de Nederlander Hans Hugenots senior. Dus en dat heeft alles te maken, is hij gevraagd door meneer Honda om te maken. Omdat Zandvoort natuurlijk ook in de duinen ligt. Dus nou mooi. Suzuka, het rechte stuk. Kom op, gaat schuin, heel flauw gaat het naar beneden. Komen de eerste bochten aan. Daar rem je heel zachtjes erin. Eentje terugschakelen, soms even niet remmen. Gewoon erin laten vallen. Eentje terugschakelen, veel te hard erin. Ligt in een mega kombocht. Kan je zelfs helemaal bij de start buitenom zou je die kunnen pakken. En dan keihard remmen voor bocht 2. Waar je heel mooi buiten tegen de clipping point moet zitten. Heel vroeg op het gas en dan kom je aan op die S's. Die S's, dat is de eerste links. Dat is een hele kleine lift. Dus je komt vol gas. Hup, linksaf erin. Hup, rechts. Dan gaat hij links gaat hij heel schuin iets omhoog. Dan naar rechts gaat hij weer helemaal naar beneden. En dan ga je linksaf. Dunlopbocht is dat. Die ga je heel stijl omhoog. Heel stijl omhoog. Dat is echt zo'n nekkentrekker is dat. Die blijft maar doordraaien. Blijft maar doordraaien. En dan krijgen we net eventjes... Hop, heel klein hobbeltje. Dek naar één. Dek naar één. Kan je keihard in over die curb. Moet je net eventjes niet te hard doen. Want dan spin je daar gelijk de grindbak is. Grindbak in. Keihard remmen. Dek naar 2. Haaks. Rechtsaf is dat. Dan moet je hem net eventjes schuin, net even diep in laten vallen. En dan huppatee, in z'n 2 uit accelereren. Dan kom je over het andere rechtstuk heen. Dus dat is eigenlijk een soortement van tunneltje waar je net even induikt. Of een brug overheen loopt, hoe je het ook noemen wil. En dan gaan we door naar de herpin. Bij de herpin zit een hele flauwe knik naar rechts. Precies in die knik rem je aan. En dan gaan we linksaf, krijgen we de herpin. Die is heel breed. Ik zie daar hele rare lijnen, dubbele apexen, binnenkanten. Ik zie helemaal buiten naar binnen. Ik zie sommige mensen binnenkomen en dan radius pakken. Nou ja, het is eigenlijk gewoon een dubbele apex. Niet meer, niet minder. Ik heb er heel veel rondjes gereden op Suzuka. Dat is gewoon de ideale lijn. Dan uitaccelereren, gaan we heel voorzichtig weer iets omhoog. Dan valt hij net eventjes schuin naar beneden. Dat is het punt waar wij vorig jaar Sainz zo hard zagen crashen. Dan valt hij iets naar beneden. Gaan we een flauwe bocht naar rechts. Dus een hele lange flauwe rechter. En dan krijgen we spoen 1, spoen 2. De eerste spoen ga je in. In 6 ga je die erin. Hup, terugschakelen, pam, pam, naar z'n 4. En dan krijgen we spoen 2 en die valt weer helemaal naar beneden. Die valt heel diep naar beneden. Hele irritante bocht, want die geeft je altijd heel veel onderstuur bij het uitgaan op de curbs. Dan val je naar beneden. Die hoogteverschillen, die zie je niet in beeld. Maar kijk maar eens heel goed als je erop focust. Dan valt die naar beneden en dan gaan we weer komen in een dip terecht. En dan gaan we heel schuin omhoog. Gaan we, ja, dat was vroeger 130R, noemden ze dat. Dat is een bocht met 130 graden. Dat was die bocht net wel, net niet vol gas. Dus dat was een heel klein laf liftje in met gebruikte banden. Mijn nieuw was gewoon de klepel naar beneden. En dan voelde je hem lekker aan je nek trekken. En dan keihard er doorheen. De snelste bocht die je kent, waarvan je net even wel niet dat liftje hebt. En dan gaat iets omhoog. En op het moment dat hij begint af te vlakken. Ja, op het moment dat hij begint af te vlakken, moet je keihard remmen voor de chicane. En dat is waarom je ze wel ziet doorschieten bij de chicane. Moet je maar kijken. Er is een klein heuveltje zit erop. En dan gaat hij naar beneden. Hup rechts. Hup links, vroeg op het gas. Dan heb je altijd een beetje tractieproblemen. Want die valt ook een heel klein beetje schuin zo naar beneden toe. En dan blijft hij naar beneden lopen in een flauwe rechter. Het rechte stuk op. Heb je een rondje meegereden in Suzuka.
Ademloos.
Maar 5,8 kilometer in ongeveer anderhalf minuutje.
Suzuka, die 130R. Voor de mensen die het willen googlen, ga naar YouTube en pak McNish en 130R.
Oeh, die klapper, niet Toyota.
Die vliegt zo over of door het hek heen, een van de twee. Maar je hebt zoveel momenten daar gehad, gewoon. Ja. De chicane die jij beschreef, Senna versus
Prost.
Ja, de eerste bocht die je beschreef.
Ja, daar haakten ze hem erin. En dan de eerste bocht, Senna natuurlijk,
die vloog
deed er gewoon volop toen hij kampioen werd.
Tommy Coronel, 1999. Better make sure.
Maar Crash, Suzuka, Coronel. Moet je eens even kijken. Dat was een serieuze klap, hoor.
Ja, je had goed gekeken naar wat Senna deed bij Prost. Die dacht, dat kan ik beter.
Was het ook die crash dat jij op zich een helootje wel had kunnen gebruiken? Was dat die crash?
Nee, dat is Formule 3 in Suzuka. Fuji. Als je F3 Fuji crash Coronel doet, dan is die daar. Maar doe jij Formule Nippon crash Suzuka Coronel of Suzuka crash Coronel, dan komt die ook goed. Dan zie je die met die Formule Nippon. Dat was ook een serieus harde. Maar mijn teambaas zei, be sure you win the championship. Dus ik hield gewoon vol gas.
Dat is die. Precies. Gewoon. Ja, er was een bocht en jij dacht, joh, rechtdoor is leuk.
Durf ik het te vertellen. Dat was 1999. Dus nu is verjaard. Dus
je weet, Felipe Massa, hè? Felipe Massa die is bezig om een wereldtitel terug te krijgen. Dus wie weet dat het, als dit lukt, dat hij dan ook denkt, hey, die kunnen we van Tommy Co ook nog afpakken.
Maar dat was toch gewoon echt...
Kijken waar die beker staat.
Ja, zit er... ja, hij is hem aan het zoeken.
Zoveel bekers is een main cave die
het hele massa gebeuren is ook gewoon kansloos. Weet je, dat je wereld iets nog terug gaan halen. Komt hier in beeld?
Daar heb ik allemaal alle bekers liggen. Hier, daarbovenop staan.
En ze van pochen met prijskast.
Dat is wel een mooie, want er zijn altijd mensen die zeggen, die Tom die weet altijd alles beter, die heeft er nooit iets gepresteerd. Dit is slechts een klein deel van jouw collectie.
Ja, want de meeste geef ik weg. Ik geef meestal mijn bekers gewoon weg. Ik hoef die dingen niet.
Maar zeg, Tom die geeft inderdaad bekers weg als iemand langskomt of de postbode komt een pakketje brengen. Dan denk maar, hier alsjeblieft.
Daar staan ze op de grond.
Ja. Dus geen plek meer ook niet, hè?
Dus. Nee. Geen plek meer voor.
Nee. Hey, luister, als jij weer even zorgt dat je microfoontje en je lampje het allemaal doet, dan ga ik vertellen nog één keer een beetje pijnlijk dat de achterstand van Tom op Ruud 51 punten is als we het gaan hebben over het voorspellingsklassement. Maar daar kan Tom natuurlijk wel veranderingen brengen door nu ervoor te zorgen dat hij heel goed gaat scoren. En Tom, ik wil jou een unieke kans geven, want jij mag namelijk ervoor kiezen om alles nu als eerste te voorspellen. Ja. Of alles te voorspellen en dan kun je afwachten wat Ruud heeft gezegd.
Nou ja, ik ben het er mee eens. Als Ruud, ik ga als eerste, maar dan mag Ruud niet noemen wat ik noem. Ja, anders heeft het geen zin.
Dat vind ik een goede,
Laten we even. Sorry?
Nee, Max, ik wil veel zeggen. Russell Sainz.
Joris, nou zetten we weer erheen. Wat zei je, Tom? Max,
Russell Sainz. Lekkere mixer. Ga jij maar weer voor die safeties.
Nee.
Wil ik nog even vragen, officieel moet ik nog wel doen natuurlijk in mijn taak. Wie pakt pole position, Tom?
Max.
Oké. Dan wil ik van Ruud Dimmers even dit weten.
De pole is voor Max. En dan ga ik gewoon om gewoon iets anders te hebben dan de heer Coronel. Zet ik toch wel Verstappen op nummer 1. Dan zet ik
niet
op...
anders.
Nee, maar... Wie had je wel eens 2 en 3? Dat ik ze nu niet hetzelfde doen?
Russell Sainz.
Russell Sainz. Nee. Ik ga voor nummer 2. En ik zal niet Checo Perez noemen. Ik ga voor nummertje 2 voor...
Hamilton natuurlijk. Ja.
Nou, als jij Hamilton wil, dan doe ik Hamilton. Wie moet ik op 3 zetten?
Als het Hamilton wordt, jongen, ik ga stuk.
Leclerc. Dan pak jij gewoon precies die omgekeerde van Ferrari. Ja.
Nou, dan doen we dat toch. Ik bedoel, Tom, dan heb je de gouden kans om in te lopen. Ja, bij top 3 ook Pokémon spellen. Dus.
ik geef je hele goede rijder.
Ruud, jij hebt de voorspellingsvraag. Wat gaat dat worden?
Op welke plek vindt jouw nieuwe lieveling Lawson?
Oh, mijn schatje. Welke vlek finished Lawson? Dan mag jij als allereerste, Tom. En dan mag Ruud niet hetzelfde zeggen.
Drie.
11. 12.
Godver. En dat 12. Is ook echt, hè? Zo van...
P12. Dan wil ik van Ruud weten op welke plek finished Liam Lawson.
Gewoon plekje 10. Ik wilde 12 zeggen, jongen, maar ik denk 11 is van Mietjes en 13 ook.
Ja, je hebt gelijk.
Dan is alles genoteerd en staat het vastgesield en gaan we daar over een week achter komen. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar de 32e aflevering van deze podcast van dit seizoen van Racing News 365. Je kan ons supporten. Dat kun je bijna een uur inderdaad. Je kan ons supporten door de video te liken op YouTube, je te abonneren. Op Spotify kun je reviews en sterren achterlaten. Doe dat zeker weten. Heb je in de tussentijd vragen voor de podcast, andere leuke suggesties, uitdagingen? Heb je een circuit in de achtertuin liggen waar Tom moet gaan rijden? Wil je een huis kopen? Nou, dan moet je bij Ruud zijn. Heb je een motor liggen die je mij wil geven? Weet je kan het zo gek niet bedenken. Stuur het gewoon en we komen er wel uit. Dan wil ik jullie ook nog heel erg bedanken voor jullie expertise. Ik merkte dat jullie vrij veel energie hadden. Dat jullie zelfs door mij heen zaten. Maar weet je, ik vergeef jullie allemaal. Volgende week doe het gewoon weer lekker over. Want dan gaan we terugblikken op de Grand Prix van Japan. Jongens, dankjewel.
Nou, Joris, wij zullen daar niks van zeggen.
Oh. Volgende week ben ik er niet bij, hè? Bij Viaplay. Ik moet zelf racen in Monza. Dus,
toch.
Komt goed.
Jammer. Ja. Chicane afsnijden in 6 seconden.
Leider, hè? Leider in het kampioenschap, hè? Deze Tom Coronel waar we nu naar kijken.
Ja. 51 jaar, grijs en kaal.
Een tip van deze man. Op het circuit. Gewoon rechtdoor bij de chicane. Zeker die tweede, richting de Lesmos. Je had 5 seconden. Als je dan 5 seconden straf geeft...
Hey. Ja, of ik geef je nog één tip, Tom. Je krijgt als je speeding in de pitlane is natuurlijk ook gewoon een gridstraf. Maar als je nou gewoon in plaats van 0,4 kilometer eroverheen gaat, gewoon met 180 doorheen knalt. Heb je één keer die straf, maar heb je wel zoveel winst. Gratis tip voor mij.
Op ons dan niet, vriend.
Dank je voor de tip. Dank je voor de tip, maar wij doen geen pitstops. Jongens, ik wil het afsluiten. Doei, doei.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.